Wij de Heere danken voor de maaltijd en vragen om zijn zegen over deze middag. Heere, aan het begin van dit middag samen zijn op deze zendingsdag, geeft gij stof om u dankend te erkennen. Wil ons het echte danken leren. Alles moet toch bij u vandaan komen. Niet alleen het bidden, maar ook het danken. Verleen ons dan in de toenadering tot u de geest der genade en der gebeden. Dat we u mogen erkennen voor het goede dat gij gaf. In het voedsel dat gebruikt mocht worden. Uw woord mocht deze morgen beluisterd en uitgedragen worden. Vanmiddag mogen wij ook uw woord weer gaan openen. Geef dat dat woord werkelijk voor ons open mag gaan. Voor het eerst of bij vernieuwing. Wilt gij de harten dan ontsluiten? Dat is uw werk. Gelijk gij het hart van een Lydia hebt geopend, zijt ge ook in deze tijd toch degene die gesloten harten gaat openen voor uw woord, zodat uw woord geloofd gaat worden, zodat uw spreken ter harte mag worden genomen naar zijn bedreigende zijde en naar zijn belovende zijde. Gedenk de sprekers die deze middag uw woord hebben te vertolken. Geef ze ook op deze zendingsmiddag alles wat daartoe nodig is. Verlicht hun verstand, bearbeid hun hart, dat ze met liefde, met bewogenheid zouden mogen spreken, dat in hun hart de bede zou mogen leven, uw koninkrijk komen. Geef dat op een zendingsdag als deze, niet alleen zouden zien naar heidense volkeren en verre landen, waar afgoden gediend worden, met voorbijzien van onszelf, dat we zelf ook voor de aandacht gesteld zouden mogen krijgen wat nodig is, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Gij weet waar wij heen reizen, ieder persoonlijk, hoofd voor hoofd en hart voor hart, wil nog bekeren, wil nog trekken uit de duisternis en overbrengen in het rijk van uw wonderbaar licht, waar gij gewerkt hebt. Wil dan opnieuw en al meer onderwijs geven, ontdekkend, afbrekend, maar ook opbouwend en bemoedigend, nadat gij weet wat ieder nodig heeft. Wil ons zo vanmiddag een goed samen zijn geven. Bewaar voor de zonde. Bewaar voor afleidende gedachten. Scheld de vorst der duisternis. Dat hij hoofd en hart toch niet in beslag zou nemen. Wij smeken dit alles. In de uitdelging van zonden en schulden. Om Christus wil, uit genade. Amen. Zingen wij van Psalm 73, daarvan het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten, niets is er waar ik in kan rusten. En wat er verder volgt uit het 13e vers van de 73ste psalm. We lezen u uit de Hebreeënbrief, daarvan het vierde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 13. Hebreeën 4, vanaf het eerste tot en met het 13e vers. Laat ons dan vrezen dat niet te eniger tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnen achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben, gaan in de rust. Gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag aldus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Dewijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degenen wien het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende zo lange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgenen met welken wij te doen hebben. We wilden in het openingswoord van deze middag een ogenblik uw aandacht bepalen bij de inhoud en de betekenis van het 11e vers van Hebreeën 4, Hebreeën 4 vers 11, waar wij Gods woord aldus lezen, laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in datzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Onze tekst, geliefden, spreekt van rust. Rust wordt op heel veel plaatsen door ons mensenkinderen gezocht. De wereldlingen doen dat. Ook kerkmensen blijven niet achter. De onrust van het gewone leven, de problemen van het werk, de sleur van het dagelijkse bestaan een ogenblik onderbreken. Men gaat ergens anders heen. Men wint van tevoren informatie in. Men probeert rust te vinden. Maar de echte rust is toch nog wel wat anders. Dat is de rust waarin de Hebreeënbrief, met name in dit hoofdstuk waaruit u een gedeelte is voorgelezen, over gesproken wordt. Hier wordt een rust bedoeld die de Heere uit vrije goedheid aan zijn volk en kinderen schenkt. In dit leven mogen zij er de voorsmaken van ondervinden. Eenmaal zal het een volmaakte en eeuwige rust zijn. Ingaan in de rust. In het kort wilden wij uw aandacht bepalen bij een drietal zaken. In de eerste plaats een waarschuwend voorbeeld. Ten tweede een dringende aansporing. En ten derde een heerlijke rust. Ingaan in de rust. In de eerste plaats een waarschuwend voorbeeld. Onze tekst laat heel duidelijk een waarschuwing horen. Er is inderdaad een rust. Dat is een heerlijke, een volmaakte rust. Een rust die God van eeuwigheid heeft uitgedacht. En waar wij van onszelf nooit aan gaan denken. Want wij hebben voor onrust gekozen. Waar ligt immers de bron van alle onrust op deze aarde? Waar ligt de oorzaak van alle onrust op het werk, in het gezin, in het maatschappelijke leven, van binnen in het eigen hart? De bron van die onrust ligt in het paradijs. Daar heeft de mens de rust vaarwel gezegd, waarin hij mocht delen, gekozen voor de grootst mogelijke onrust. Gekozen, zo moeten wij het zeggen, voor de eeuwige onrust. Dat geldt ons allemaal. Hier in Nederland, ook op het zendingsveld. Beide zaken moeten dus eerlijk naar voren gebracht worden. Er is inderdaad een rust weggelegd voor het volk van God. Het is niet zo dat niemand ooit meer in die rust zal delen die Adam en Eva hebben opgezegd in het paradijs. Maar anderzijds moet het eerlijk naar voren komen dat wij van onszelf nooit die rust zullen begeren. De Heere is altijd de eerste. Het is zijn goedertierenheid, zijn hemelhoge goedheid, wanneer een mens met de oorzaak van al zijn onrust bekend wordt gemaakt. En wanneer een mens het mag gaan leren dat hij zijn eigen onrust niet kan wegnemen, zo komt er immers plaats voor de grote rustaanbrenger van zijn volk, den Heere Jezus Christus. Een waarschuwend voorbeeld. De Bijbel spreekt over rust, maar niet heel het volk van Israël is gaan delen in die rust. Datzelfde voorbeeld der ongelovigheid. Heel dat volk is indertijd op reis gegaan. Een lange reis. Een gevaarlijke reis. Een vermoeiende reis. Een reis van Egypte naar Kanaan. Toen zij bijna in Kanaan waren, weten de jongens en meisjes ook wel, denk ik, wat er gebeurd is. 12 verspieders werden uitgezonden. 10 verspieders brachten een heel somber verslag uit. Grote, sterke steden, men zou er nooit in kunnen komen. Er woonden reuzen. Zij dachten niet aan en zij leefden niet bij de almacht van God, de wonderen die hij had gedaan. Ongelovigheid, ongehoorzaamheid. Niet alleen bij die 10 verspieders, maar ook bij verreweg het grootste deel van het volk van Israël. Zij zijn dan ook niet ingegaan in Kanaan. Voor straf moesten zij omzwerven in de woestijn. Omgekomen. De toren Gods hen getroffen. Op reis gegaan en toch niet ingegaan in het aardse Kanaan. Wij zijn ook allemaal op reis. Op reis van wieg naar graf. Nu zal het nodig zijn dat de Heere door zijn geest laat zien waar onze reis begonnen is. Die reis begint niet bij God, maar die reis begint in de duisternis. In Egypte, zouden we mogen zeggen. Een dienstknecht, een slaaf van de zonde,
Je moet zondaren en afgodendienaren echt niet alleen maar zoeken op het zendingsveld, ook in Nederland, ja in het eigen hart, op reis van wieg naar graf. Hebben we het al eens mogen zien, waar onze reis heen is. Wat zou er veel bij gewonnen zijn, wanneer we dat werkelijk zouden mogen zien. En oog zouden mogen krijgen voor de almacht en de genade van God, die gebeden wil zijn om ontferming, om goedertierenheid, die het zo graag ziet dat niet alleen op de zendingsvelden, maar ook hier tollenaren, bedelaars handen gaan uitstrekken en smeken om genade en ontferming. Het belijdend, ik heb het verdiend, als u mij voorbij zou gaan, maar wil mij gedenken om uw zelfs wil, om uw grote naams wil. Het voorbeeld der ongelovigheid, dat is een waarschuwing voor ons. Doe niet zoals Israël heeft gedaan. Wel delen in de tijdelijke weldaden van God, wel zijn wonderen mogen ervaren, maar toch niet hem gevreesd en hem gediend, met het hart in Egypte gebleven. Zo kunnen wij vanmiddag op een zendingsmiddag bijeen zijn, deze dag bijwonen en toch met ons hart nog in Egypte zijn. Als het zo is, mogen de Heere u de ogen ervoor openen, dat u vandaag nog op de knieën zou mogen neervallen en zou mogen smeken: o God, wilt gij mijn hart vernieuwen? Wilt gij in mijn hart toch werken, de vreze van uw naam? Daar hoeven wij jongens en meisjes niet oud voor te zijn. Je hoort het wel eens vertellen van kinderen, dat ze op jonge leeftijd al echt bezig mogen zijn met de dingen van Gods woord. Dat ze zo'n verdriet hebben van het kwade dat in hen leeft en het zondige dat zij telkens doen, en zo graag leven naar de wet van God. Een waarschuwend voorbeeld, maar ook een dringende aansporing. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. Alles moet aangewend worden om in die echte rust te mogen ingaan. Vakantiegangers in deze tijd zijn misschien heel wat kerkmensen tot een beschamend voorbeeld. Wat een moeite wordt er gedaan om op een verre reisbestemming te komen. Wat weinig moeite of helemaal geen moeite wordt er gedaan om te mogen delen in die enige en die ware rust. Op zo'n tijdelijke vakantiebestemming kan het nog tegenvallen. Kan er wel eens erg onrustig zijn. Allerlei problemen kun je er soms meemaken, dat er echt geen sprake is van tot rust komen. Maar deze rust, de ware, de geestelijke, de hemelse, de eeuwige rust, die valt nooit tegen. Die overtreft al de verwachtingen van hen die daar hebben mogen komen. Hier op aarde immers al voorsmaken daarvan mogen ervaren. Maar dan tot in eeuwigheid een rust die alle gedachten, alle voorstellingen te boven gaat. Een rust door de Zonen Gods verworven in de weg van lijden en sterven. Als we daar eens over mogen nadenken, wat het de Zoon van God heeft gekost om die rust te verwerven, welke onrust hij wilde ingaan. Hij wilde met eerbied gesproken op reis gaan van de hemel naar deze aarde. En dat om te lijden en te sterven, ja in te gaan in de helse smarten en benauwdheden, om hier rusteloos op deze aarde te verkeren. Immers de Satan er altijd op uit om hem te doen zondigen, om hem Gods wet te doen overtreden. de toren Gods op hem, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op deze aarde. Hij heeft het uitgesproken, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet waarop hij het hoofd neerleggen. Onrust, om rust te verwerven, om het te verwerven dat mensenkinderen die van zichzelf rustig zouden voortleven en rustig zouden voortreizen naar de eeuwige ondergang, onrustig gemaakt zouden worden. Bent u wel eens onrustig gemaakt? Kan wel eens gebeuren in de kerk dat je onrustig wordt. Als de predikant een vraag stelt en u moet er eerlijk op antwoorden, dat ken ik niet, dat mis ik. Of als het gevraagd wordt, waar zult u zijn in de eeuwigheid, dat u toch bij uzelf denkt, dat zal niet goed zijn. Is het weer overgegaan? Of is het voort mogen gaan? Heeft het u mogen brengen tot onderzoek, tot biddend onderzoek van het woord van God, tot een bukken en buigen aan de troon der genade, om ontferming te mogen ontvangen? De Heere wil gebeden zijn. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Het is u ook nu voorgelezen uit het woord van God. Heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan. Daar moet alles op gericht zijn in het leven. Van nature is het niet zo. We moeten het zeggen, dat is de werkelijkheid. De mens doet zijn best om verloren te gaan, om te komen in de eeuwige rampzaligheid. Wat besteedt de Heere dan veel liefde en arbeid aan zulke zondige mensenkinderen, dat hij zijn woord heeft gegeven, dat hij zijn dienstknechten uitzendt, dat hier het woord van vrije genade in ons vaderland mocht komen, dat hier de kerk des Heeren is geplant, ja, dat wereldwijd dat werk mag voortgaan, ook door middel van de zending. Is er dat benaarstigen gewerkt in uw hart? Dat zich in mogen spannen, dat van harte bezig mogen zijn met de dingen van Gods woord. Niet omdat het moet, maar omdat het nog kan, omdat het nog mag, omdat er nog doen aan is bij God vandaan, omdat er bij hem ruimte is voor alles verbeurd hebbende zondaren en zondaressen. O, waar dat benaarstigen wordt gevonden, wordt het gebed ook gevonden, dat dat benaarstigen ook op het zendingsveld door genade werkelijkheid zal mogen worden. Een dringende aansporing. En ten derde, een heerlijke rust. Die rust werd voorafgeschaduwd door het aardse Kanaan. Een land vloeiende van melk en honing. De woestijn achter zich. Geen manna meer, geen water meer uit de rotssteen. Daar was overvloed in Kanaan. Zeker, er waren ook nog vijanden, overgebleven vijanden. Maar toch mocht het volk van Israël in rust in Kanaan verkeren. In de Hebreeënbrief staat het, er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Een rust die de rust in het aardse land Kanaan verre overstijgt. Want die rust zal nooit meer verstoord worden. Daar komt geen ballingschap. Daar komt niet meer de toren van God. Dat is een eeuwige, een volmaakte rust. Niet voor iedereen. Staat duidelijk in Hebreeën 4. Voor het volk Gods. Dat spreekt van het soeverein welbehagen van God. Zijn eeuwige en vrijmachtige verkiezing. Spreekt van het borgbloed van Christus gestort. Voor zijn volk. immers gekomen op deze aarde om de zaligheid voor zijn volk te verwerven, nu verhoogd aan de rechterhand des Vaders om die verworven zaligheid toe te passen. Waar dat gebeurt, gaat men echt niet onmiddellijk geloven een kind van God te zijn. Dacht u dat? Dat je dat gelijk gaat geloven? Dan ga je geloven een heiden te zijn. Beginnen waar de Bijbel begint. Zonde en schuld. In het paradijs gebracht worden. De band met God doorgesneden te hebben. Vanuit zichzelf geen mogelijkheid om zalig te worden. Des te rijker, des te groter die mogelijkheid, ja werkelijkheid en zekerheid bij God vandaan. In en door het werk van zijn Zoon. Er is een rust, er is zaligheid. En van daaruit dat benaarstigen, dat aanhouden in het gebed, dat zoeken van de Heere terwijl hij zich wil laten vinden, dat hem aanlopen als een waterstroom om al het nodig uit zijn hand te mogen ontvangen. Het vragen om zijn onderwijs. Hier al iets van die heerlijke rust te mogen ervaren. Weet u wanneer er een wonderlijke rust in het hart van Gods kind mag afdalen? Als hij eens een ogenblik omhoog mag zien. Want beneden is heel veel te zien om van te schrikken. Daar zijn zoveel vijanden. Daar zijn zoveel tegenstanders. De duivel heeft heel veel volgelingen. En hij gebruikt die volgelingen. Hij probeert het werk van God teniet te doen in het hart en leven van Gods kinderen. En als Gods kind in het eigen hart ziet, daar zitten ook zoveel vijanden. Daar zitten zoveel boze lusten en verdorvenheden. Of vindt u dat dat wel meevalt? Dat het aardig vooruit gaat. Hoe meer een mensenkind mag leren, hoe slechter hij in eigen waarneming wordt, hoe rijker de genade, de ontferming, de trouw en de liefde van God. En als dan van beneden uit omhoog gezien mag worden naar boven, waar Christus is, die de overwinning heeft behaald, ja, dan kan er een wonderlijke rust in het hart afdalen. En als schuldige betraande ogen omhoog mogen blikken, bepaald mogen worden bij het lijden dat achter ligt, het lijden dat Christus heeft volbracht. Wat een rust kan dat al betekenen voor het hart. O, als de vijanden benauwen, de gevaren zich vermenigvuldigen, als dan die koning laat zien door woord en geest wie hij is, hoe hij beschermt, hoe hij bewaart. Wonderlijke rust in het hart. Rust op het ziekbed. Bij alle strijd die er ook kan zijn, momenten van wonderlijke hemelse rust. Rust op het sterfbed. Waar alles zich opmaakt om het werk van God nog eenmaal aan te vallen, kon het zijn te vernietigen. Als de Heere dan schenkt dat geloofsoog op hem, dat oog op zijn onwankelbare liefde en onvergankelijke trouw, wat wordt het wonder dan groot, dat zo'n ontrouwe, zo'n wankelmoedig mensenkind, zo'n twijfelaar, zo'n mens met zoveel ongeloof in het hart, ook dan de liefde, de goedheid en de nabijheid des Heeren mag ervaren, geliefden, dat hier en dat op het zendingsveld naar die rust gezocht zou mogen worden. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan. Wat zou het erg zijn als gezegd zou worden met die rijke man ziel: gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Ja, dat is vaak het devies van onze tijd. Maar een eeuwige onrust is zijn deel geworden. Dan wens ik u toch van harte toe, voor zover u dat nog niet kent, die onrust die de Heere gaat werken in het hart. Onrust over de zonde. Onrust over die openstaande schuld. Onrust over de toren van God. De rechtvaardigheid Gods die genoeg gedaan moet worden. Opdat zulke onrustigen geen rust zouden kunnen vinden buiten die grote rustaanbrenger, den Heere Jezus Christus, die rust heeft verworven voor onrustigen, die het uitgeroepen heeft, komt herwaarts tot mij allen, die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Alles buiten hem zal teleurstellen. Zoeken wij rust in onze godsdienstigheid? Zoeken wij rust in onze ijver, misschien wel in ons zijn op deze zendingsdag, het hart is erg listig. O, daar hebben we van gelezen de alwetendheid van God. Alles is naakt en geopend voor de ogen desgenen met welke wij te doen hebben. Dat we dan echt onrustig zouden gemaakt mogen worden, om het niet meer te kunnen zoeken en vinden in dingen buiten Christus, maar alleen bij hem, die de hoogste profeet en leraar zijner kerk is, de enige hoge priester en de eeuwige koning, die zijn volk leidt, beschermt en bewaart, voorsmaken geeft van de eeuwige rust en eenmaal doet ingaan in die rust die er overblijft voor het volk van God. Zingen wij daarvan, van de 16e psalm, daarvan het 6e vers. Gij maakt eerlang mijn levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugt. Het 6e vers van psalm 16.
Daar is, geliefde zendingsvrienden, aangekondigd bij mijn toespraak dat ik zou spreken voor de Spaanse evangelische zending. Nu betekent dat niet dat ik het werk van deze stichting uitgebreid ga toelichten. Wel is het de bedoeling om aan te geven dat de opbrengst van deze zendingsdag voor meerdere doeleinden bestemd is. En zo mogen we uw liefde en offervaardigheid opwekken om het werk van de zending te steunen. De opbrengst van deze dag is niet alleen bestemd voor het zendingswerk onder Toraja's en Venda, maar ook voor het evangelisatiewerk dat broeder Bor in Gent mag verrichten en ook voor het werk van de Spaanse evangelische zending. En daarom bevelen wij van harte de collecte die na mijn toespraak gehouden zal worden bij u aan. Wij vinden in Gods woord verscheidene voorbeelden van het machtig werk dat de drie-enige God verricht, dat hij uit allerlei landen, talen en naties zijn volk vergadert tot die ene kudde onder die ene herder. En wij willen op deze middag van deze zendingsdag ook stilstaan bij zo'n voorbeeld daarvan, gelijk we dat vinden in het eerste boek Koningen, daarvan het 10e hoofdstuk. En wij willen daarvan lezen de versen 1 tot en met 13. 1 Koningen 10, de versen 1 tot en met 13. En toen de koningin van Scheba het gerucht van Salomo hoorde aangaande de naam des Heren, kwam zij om hem met raadselen te verzoeken. En zij kwam te Jeruzalem met een zeer zwaar heer, met kemelen dragende specerijen en zeer veel gouds en kostelijk gesteente. En zij kwam tot Salomo en sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Geen ding was er verborgen voor de koning dat hij haar niet verklaarde. Als nu de koningin van Scheba zag al de wijsheid van Salomo en het huis het welk hij gebouwd had en de spijzen zijner tafel en het zitten zijner knechten en het staan zijner dienaren en hun kledingen en zijn schenkers en zijn opgang waardoor hij heen opging in het huis des Heren, zo was in haar geen geest meer. En zij zeide tot de koning, het woord is waarheid geweest, dat ik in mijn land gehoord heb van uw zaken en van uw wijsheid. Ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik gekomen ben en mijn ogen dat gezien hebben. En zie, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt met wijsheid en goed overtroffen het gerucht dat ik gehoord heb. Welgelukzalig zijn uw mannen, welgelukzalig deze uw knechten, die gedurig voor uw aangezicht staan, die uw wijsheid horen. Gelooft zij de Heere uw God, die behagen in u heeft gehad, om u op de troon van Israël te zetten, omdat de Heere Israël in eeuwigheid bemint, daarom heeft hij u tot koning gesteld om recht en gerechtigheid te doen. En zij gaf de koning 120 talenten goud en zeer veel specerijen en kostelijk gesteente. Als deze specerij die de koningin van Scheba de koning Salomo gaf, is er nooit meer in menigte gekomen. Verder ook de schepen van Hiram, die goud uit Ophir voerden, brachten uit Ophir zeer veel almugimhout en kostelijk gesteente. En de koning maakte van dit almugimhout steunselen voor het huis des Heren en voor het huis des konings, mitsgaders harpen en luiten voor de zangers. Het almugimhout was zo niet gekomen, noch gezien geweest, tot op deze dag. En de koning Salomo gaf de koningin van Scheba al haar behagen, wat zij begeerde. behalve dat hij haar gaf naar het vermogen van de koning Salomo. Zo keerde zij en toog in haar land, zij en haar knechten. Het uitgangspunt voor de toespraak deze middag vindt u in het middelste gedeelte van vers 7, deze woorden: en zie, de helft is mij niet aangezegd. Ons is bekend, geliefden, waarom de koning Salomo zo bekend en beroemd geworden is. Salomo kennen wij uit Gods woord als de koning des vredes. Daar mocht onder zijn regering een tijd van vrede zijn. De Heere gaf vrede aan al de grenzen van Israël. Zo mocht koning Salomo in vrede regeren, dankzij de heilige oorlogen die zijn vader David in de naam en in de mogendheden des Heren gevoerd had. Salomo, hij was de vredevorst. Daarnaast is Salomo bekend om zijn wijsheid. Immers bij de aanvaarding van zijn koningschap heeft hij van de Heere begeerd niet dat zijn naam groot zou worden, niet eigen eer en aanzien, ook geen moed of kracht, maar bovenal heeft Salomo van God begeerd wijsheid. En hoe heeft de Heere dat gebed willen verhoren en hem met rijke wijsheid van boven begiftigd? Salomo, bekend als de koning der wijsheid. Daarnaast geldt niet minder dat Salomo ook een rijk vorst was. Ook daarvan vinden wij vele voorbeelden in de Heilige Schrift. De rijkdom van koning Salomo is spreekwoordelijk, want ook met rijkdom heeft de Heere hem bovendien gezegend. En in al deze zaken die vrede, wijsheid en rijkdom, komt de heerlijkheid van het koningschap van Salomo duidelijk naar voren. In dit alles mocht Salomo door Gods genade een type zijn, een voorbeeld, een afschaduwing van die grote koning die meer is dan Salomo, de gezegende Heere Jezus Christus. In hem is dat alles rijk vervuld geworden. Christus is in zijn koningschap de vredevorst. Hij is de koning die zondaren wijs kan maken tot zaligheid, wiens regering in alle opzichten voorspoedig gaat, zodat zij die mogen delen in de uitoefening van zijn koningsheerschappij, deelgenoot worden van de rijkdom van deze koning. En zoals Salomo in zijn koningschap een heerlijk type is van Christus als koning, zo geldt het ook van de uitoefening van dat koningschap. En daarvan vinden wij een voorbeeld in de geschiedenis van de koningin van Sheba. En zoals we dat vinden opgetekend in Gods heilig woord, zo mogen wij dat zien, geliefden, als een voorbeeld van de wijze waarop God zondaren trekt tot de heerlijkheid van koning Jezus. De gang van de koningin van Scheba naar Salomo wordt verklaard in de harten van de ware onderdanen van koning Christus, dat zij op die wijze ook mogen delen in de zegeningen van die koning die meer is dan Salomo. En waar dat door genade mag plaatsvinden, daar komt het ook tot die belijdenis. Dan kunnen wij die koningin van Scheba zo goed verstaan, als zij vol verwondering en met een vol gemoed belijden en getuigen mag. Zie, de helft is mij niet aangezegd. Dat woord spreekt ons ten eerste van het gerucht van de koning. Ten tweede van de toevlucht van de koningin. Ten derde van de vrucht van de koning der koningen. Zie, de helft is mij niet aangezegd. Dat wijst op het gerucht van de koning, op de toevlucht van de koningin en op de vrucht van de koning der koningen. Wij moeten het land Scheba, geliefden, waarschijnlijk zoeken in Zuid-Arabië, ongeveer waar nu het huidige Jemen ligt. Scheba was dus een land dat deel uitmaakte van de Arabische wereld. En dan moeten wij denken aan die grote scheiding die er tussen Israël en de Arabische landen bestond. Daar was grote vijandschap bij de Arabische landen tegen Israël, gelijk het heden ten dagen nog niet verminderd is. En dat laat ons zien het grote wonder van het genadewerk des Heren, dat nu uit Scheba, een Arabisch land, een vijandig land, een land gelegen in de duisternis, dat nu uit Scheba iemand de gang ging maken naar Israël. Ja, meer nog, dat zelfs de belangrijkste persoon van Scheba, de koningin, heen toog naar de voornaamste persoon onder Israël, koning Salomo. En hoe kwam de koningin van Scheba daartoe? Wel, er staat duidelijk dat zij hoorde van het gerucht van koning Salomo. Het was ook tot Scheba doorgedrongen dat daar in Israël een koning op de troon zat, onder wiens heerschappij daar vrede en voorspoed was. Een koning die zeer veel wijsheid tentoonspreidde in zijn regering. Een koning die rijk gezegend werd. Mogelijk heeft zij ervan gehoord door middel van handelsreizigers, mensen die het gerucht van koning Salomo verspreid hebben. En dat is wat dit schriftgedeelte ons laat zien. Een goed gerucht van koning Salomo. Daar gaat een heerlijk gerucht uit van de koning van Israël. En geliefden, zo geldt datzelfde ook in geestelijk opzicht van de koning die meer is dan Salomo, Jezus Christus. O, hoe heerlijk is hij niet in zijn koninklijk ambt, daar hij als koning zijn macht toont onder Joden en onder heidenen. Daar hij een koning wil zijn, die vijanden aan zijn voeten brengt. En dan niet om het welverdiende doodvonnis te voltrekken, maar dan om gratie te verlenen. Ja, om de vrije genade Gods in het leven van die buigende mensen te verheerlijken. Is dat niet groot? Is dat niet het goede gerucht dat van die heerlijke koning verspreid mag worden? Wie kan als hij getuigen dat hij koning is die alle macht heeft in hemel en op aarde? En die koning betuigt ook al die macht. Zien jullie dat, jongens en meisjes? Ach, waar zien we het nou op de wereld dat koning Jezus regeert? Wat is daar een ellende en verdriet? Wat een strijd en ongerechtigheid. Regeert Christus, de overwinnaar van de dood en van de macht van de vorst der duisternis, regeert die koning met al zijn macht? Ja, wij moeten het wel op de goede plaats zoeken. Kent u het persoonlijk in uw eigen hart? Want daar heeft die koning toch immers al die verworven macht voor nodig, om nou die ene zondaar uit dat blinde heidendom te trekken. Daar is nu niets minder dan vernieuwende scheppingskracht voor nodig, om een dode zondaar uit zijn verloren staat tot het leven te brengen. Daar openbaart de heerlijke macht van die koning zich, namelijk waar zijn heerschappij in de harten van zondaren beslag legt, en waar zondaren komen en biddend voor hem neervallen, smekend om de vrede, smekend om de genade. Kijk, jongens en meisjes, daar moeten we het zoeken. En daar komt de macht van die heerlijke koning openbaar in het zaligen van doemwaardige schepselen. Kennen wij zo het gerucht van de koning? Dat goede gerucht. O, dat gerucht dat mag verspreid worden door zijn dienaren. Gelijk de apostel Paulus het ook ergens getuigt, dat de reuk zijner kennis openbaar gemaakt wordt aan alle plaatsen door de getrouwe dienaren van die koning. En wat is dan het zendingswerk en het evangelisatiewerk in wezen anders dan dat het goede gerucht van koning Jezus verspreid mag worden? Ach, daar wordt in zendings- en evangelisatiewerk vaak zoveel georganiseerd. En het hoeft allemaal niet verkeerd te zijn. Maar het echte, waar het nu om gaat, dat is het gerucht van die hemelse koning. Dat er goed gesproken wordt van koning Jezus, dat er getuigd mag worden van de kracht van zijn heerschappij tot zaligheid. En dan gaat het niet aan ons voorbij. Dan komt die roeping tot een ieder van ons. Mag u door genade al dat goede gerucht van die koning verspreiden. Is daar een wonder aan uw hart gebeurd, zodat u een levende getuige mocht worden van die koning? Ja, dan moeten we persoonlijk delen in de heerlijkheid van zijn koningsheerschappij. Dan moeten we er iets van weten wat het inhoudt als een verloren schepsel aan zijn genade troon gelegen te hebben. Wees mij, vloekwaardig zondaar, genade. Dan moeten we zelf die almachtige kracht kennen die tot bekering leidt, die radicaal en totaal een dode zondaar vernieuwt tot een nieuw schepsel in Jezus Christus. Het goede gerucht van die koning, het wordt verspreid door al zijn ware onderdaar. En daarom moet dat ook zijn en blijven de opdracht voor het zendings- en evangelisatiewerk. Het goede gerucht van die koning verspreiden. En dat is nu het middel wat de Heere voor die koningin van Scheba heeft willen gebruiken om haar tot Salomo te brengen. Wat denkt u, was zij anders ooit naar Israël gegaan? Was zij ooit in Jeruzalem aangekomen als ze niet dat gerucht van die koning had gehoord? Dat is nou het middel dat God gebruikt om zondaren uit de duisternis te trekken tot het wonderbaar licht van het heerlijk koninkrijk van Jezus Christus. Zo alleen is ook die koningin van Scheba getrokken geworden naar Jeruzalem. En daarvan zullen al die onderdanen getuigen dat de Heer het gerucht van die koning heeft gebruikt om te trekken tot hem, om te brengen aan de gezegende voeten van zijn heerlijke majesteit. God werkt middelijk. En het middel voor zendings- en evangelisatiewerk, het middel ook voor onze bekering, om ook ons tot de kennis van de zaligheid te brengen, dat is het goede gerucht. Dat is de blijde boodschap van de heerlijkheid van zijn majesteit. Dat goede gerucht van koning Christus, het bereikt ook ons. Wij mogen onder de prediking van zijn vrije genade nog verkeren. Wij kunnen het lezen uit Gods woord. Heeft dat gerucht van die koning ook ons hart bereikt? En is het door de krachtige werking van Gods geest toegepast aan het hart? Want daar gaat het om. Want het kan nog zo'n goed gerucht zijn. Maar als het niet toegepast wordt van binnen, ach, dan laten we het naast ons liggen. Dan zet het een mens niet in beweging. Dan blijven we zo onszelf. Vreselijk zal dat zijn. Wat moet u dan bewegen tot bekering? Ach, niet de dreiging der hel. Niet een netjes leven naar de wet met al zijn eisen en vloekdreigingen. Maar het goede gerucht van die koning. Gelijk Paulus zegt. Weet gij niet dat de goedertierenheid des Heren een zondaar tot bekering leidt? Zie het hier
bij de koningin van Scheba. Dat goede gerucht van Israëls koning, dat heeft haar hart getroffen. En dat moet ook ons persoonlijk raken. En laat dat het gebed mogen zijn voor het zendings- en evangelisatiewerk. Dat toch die koning maar verheerlijk mag worden. Het is de koningin van Scheba aangezegd. Want hier staat wel gerucht. Maar u moet dat niet opvatten als een soort gerucht. Zo van, ja, het is misschien niet zeker. Er zijn zoveel geruchten over mensen en gebeurtenissen. Nee, het gerucht, dat is de boodschap. Het is haar wel aangezegd hoe rijk die koning Salomo in zijn regering is. Want daar staat nog iets bij. Het gerucht van Salomo aangaande de naam des Heren. Wat koning Salomo was, dat mocht hij zijn. Dankzij de naam des Heren. De naam Yahweh, Gods verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam is de samenvatting van al de weldaden van zijn gunst. En zo mocht koning Salomo regeren bij de gratie van Yahweh. Koning Salomo mocht bij de naam des Heren dat koningschap zo uitoefenen. En dat is nou ten diepste het geheim. Geheim van het komen van die koningin naar Salomo. Dat is in die naam gelegen. De naam, want het ging niet om een mens. Maar het was ten diepste de Heere zelf die haar naar Israël geleid heeft. En ligt daar niet een rijke bemoediging in? Want ik hoop dat er zijn die zeggen, zou het ook mij gegeven worden? Zou ik verwaardigd mogen worden tot die koning Salomo te gaan? Om te mogen delen in zijn rijke zegeningen van vrede en wijsheid. Ach, het is niet verdiend. Maar nu zegt de Heere, ik doe het niet om uwentwil, maar om mijn grote naamswil. Wat had de koningin van Scheba voor? Niets, die had alles tegen uit de duisternis, een heidense koningin. Maar om de eer van de naam des Heeren tot Salomo gebracht. En daarom kan het voor de grootste der zondaren. En zo moet u er maar om smeken, pleitend op die naam. Ach Heer, het gaat toch om de eer van uw grote naam. Wil mij om uw naams wil dan nog trekken en brengen aan zijn voeten. Wil om uw naams wil mij maar doen buigen voor die koning. En de vijandschap van mijn hart doorbreken. Het gerucht van die koning. Ja, dat werd sterk. Vanwege die naam des Heren die ermee gemoeid was. Alles wat Salomo mocht zijn, het was verbonden met die heerlijke naam. En dat is het geheim van haar komen. Want het was de trekkende liefde des Heren. O, het viel niet mee voor die koningin van Scheba. Daar moeten wij nou niet te gemakkelijk over denken. Het werd voor haar een moeilijke reis. Door de woestijnen heen. Dat is de weg naar de koning van Israëls God. Maar het kon haar niet tegenhouden. Want dat gerucht, die goede boodschap. O, die was sterker. En het betekende voor de koningin van Scheba ook een hele vernedering. Want zij moest als koningin die koning van Israël als haar meerdere erkennen. En toch, het gebeurde vanwege de kracht van dat goede gerucht, vanwege die naam. En die koningin van Scheba, ze kon op tegenstand rekenen. Hoe is het nu nog niet in de Arabische wereld, als iemand een beetje lief doet voor Israël, dan worden de andere Arabische landen fel, haat. Maar die koningin van Scheba, niets kon haar tegenhouden. Dat goede gerucht van die koning, dat is haar te sterk geworden. En zo gaat de Heere nog. Ze trekken tot die koning. Onwederstandelijk. Zodat de Heere ze te sterk wordt. Zodat het moet op hoop tegen hoop. Al is het in een moeilijke diepe weg van vernedering. Het eigen vlees moet gedood. Al kost het vijandschap en tegenstand. Maar dat gerucht, o wat haar werd aangezegd van die koning, dat dreef haar uit. En hoe komt dat? Er staat nog iets bij. Namelijk dat zij levensraadsels had. Die koningin van Scheba had grote problemen. De diepste levensvragen, daar kwam ze niet uit. Daar had ze geen antwoord op. Dat bleven raadsels voor haar. Zo wordt hier haar nood ons getekend. Het waren niet zomaar vragen van tijdelijke aard. Maar de diepste levensvragen. Zoals de zin van het leven. En de toekomst na het sterven. En of er een God zal bestaan. En welke God ze moest dienen. Kijk, daar had ze geen antwoord op. Dat bleven raadsels voor haar. Ach, en denk je ook niet, jongens en meisjes, dat die koningin van Scheba toch veel wijze mensen ook aan haar hof zal hebben gehad? En dat ook Scheba een land was met een cultuur en met een zekere wijsheid. Maar dat kon haar niet helpen. En de antwoorden van haar wijzen, die konden haar niet bevredigen. Ze bleef met raadsels zitten en zij kende niet Gods woord. Zij wist niet van die heilsopenbaring Gods die aan Israël was geschied. En daarom bleven het raadsels voor haar. En dat is nou ook de nood van het heidendom. Is dat niet de nood van de mens van onze tijd? De diepste levensvraagstukken, men heeft er geen antwoord op. En daarom loopt men zo vaak vast. En dan grijpt men maar naar het middel van zelfdoding. Of men vlucht in allerlei aardse genotmiddelen. Raadsels. Hebben wij ze ook. Levensraadsels. Oh, er zijn ook oppervlakkige mensen. Die zeggen over de dood moet je maar niet nadenken. Ach, en als het sterven wordt dan zal ik wel zien. En ik hoop maar dat het mee zal vallen. Horen wij ook bij die oppervlakkige mensen. Of zijn er raadsels gekomen in uw hart. Waar de Heilige Geest. Wederbarend werkt, daar komen er raadsels. Dan krijg je vragen in het hart, waar je ten diepste geen antwoord op kunt geven. Schiet u met uw eigen wijsheid ook tekort. Hoe word ik ooit met God verzoend? Waar moet ik heen met mijn hemelhoge schuld? Hoe vind ik nou de echte zin van mijn leven? Hoe zal het bij het sterven zijn als ik God moet ontmoeten? Raadsels door ontdekkende genade. En nu kwam dat goede gerucht van die koning. En zo hoorde die koningin van Scheba, van koning Salomo. En dat vond aansluiting. dat zij met die raadsels van haar hart en leven tot die koning uit moest gaan, zou hij mij kunnen helpen met zijn wijsheid. Zie, zo nam die koningin de toevlucht naar Salomo. En dat is de weg die in ieder van ons moet leren gaan. De vlucht naar die grote koning nemen. De koningin van Sheba. Zij nam de toevlucht tot Israëls koning. En dat was niet uit nieuwsgierigheid om nu toch eens te zien hoe mooi het was. Het was niet om een handelsovereenkomst te sluiten. Het was niet een soort statiebezoek. Zij nam haar toevlucht tot koning Salomo. Want ze had Israëls koning nodig voor de nood van haar hart. Ze kwam om hem met raadsels te verzoeken. Die levensvraagstukken wilde ze hem voorleggen. En zo kwam ze met haar nood. Is dat niet een schoon beeld van het toevluchtnemend geloof van het ellendig volk des Heren? En is het niet rijk dat zulken nog mogen komen? Het is niet zomaar dat de koningin van Sheba wordt genoemd. Zij is niet de eerste, de beste, voorname persoon, hoog in aanzien. En zelfs die koningin van Sheba, die ook voorging in het heidendom, die ook leiding gaf aan die afgodendienst. Maar zelfs zij mocht komen tot Salomo. Zelfs zulke zondaren, die het nu van natuur in de wereld zoeken, die hun lust vinden ook in de moderne afgoderij. O, die weg tot hem, hij staat nog open. Ach, topt u met uw zonden en schuld. Vindt u uw beeld terug in die koningin. Enkel duisternis, vol eigen wijsheid. En ik kom er maar niet uit. Door eigen schuld. Laat het u toch niet weerhouden. Neem de toevlucht tot de koning Jezus Christus. In een weg van vernedering. Want die koningin moest in haar toevlucht tot Salomo erkennen. Ik kom er niet uit. Ik weet het niet. En dat valt niet mee hoor. Dat is nou de doodsteek voor ons vlees. Bent u daar gekomen? Wordt u zo getrokken? O, denk niet dat dat toevluchtnemend geloof nu iets makkelijker is dan het verzekerd geloof. Ook hier geldt dat de mens er buiten valt. Wat een gang voor die koningin. Ik weet het niet. Zoudt u, o koning, o Israëls koning, mij kunnen mij willen helpen. Ik weet het niet. Ja, er zijn mensen die blijven daarbij staan. Ik weet het niet. Maar die koningin van Sheba, die wilde het wel weten. Geen lijdelijkheid. Als het maar echt nood is van binnen. Als die raadsels nou maar levensgroot worden, dat u zegt, ik moet daar een antwoord op vinden. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik heb die wijsheid tot zaligheid nodig. Zonder die vrije genade is het eeuwig omkomen. Zo mocht zij tot Salomo vluchten. Om hetgeen haar was aangezegd. Dat is nou haar geloofsgang naar Salomo. Ach, en is ze in dat toevluchtnemend geloof nu zo sterk geweest. Ach, we lezen in vers 7 dat ze zegt, ik heb die woorden niet geloofd, totdat ik het allemaal zag. Ik kon niet geloven. Zal dat waar zijn? Zal dat allemaal zo rijk en groot zijn? Ach, ziet u wel, het was niet een volmaakt geloven. Daar was veel twijfel, bestrijding. Zou het wel? En nochtans, zij ging tot koning Salomo. Het toevlucht nemend geloof gaat door veel twijfel, bestrijding heen, door diepten heen. En nochtans, ze kunnen hem niet loslaten. Ze moeten weer tot die genadetroon. Alles tegen en nochtans getrokken te worden. O, kent u zo dat uitgang naar die koning die meer is dan Salomo, Jezus Christus. En hoe komen we dan? Ach, die koningin van Scheba. Ze ging beladen met veel kamelen. Veel goud en specerijen. Kostelijk gesteend. Van alles nam ze mee naar Salomo. En zo wil een mens ook veel meenemen naar die koning toe. Goede werken. Een goed gestemd gemoed en hart. Om ja die koning toch maar gunstig te stemmen. Maar o, oh, wat pakt het anders uit. Want als die koningin van Scheba haar toevlucht neemt tot Salomo. En ze wordt toegelaten daar in Jeruzalem. Dan staat er dat ze tot hem sprak. Al wat in haar hart was. Toen ze bij Salomo kwam, toen gingen niet de dozen met geschenken open. Maar toen ging haar hart open. Want bij die koning gaat het niet om wat je meebrengt. Maar het gaat erom wie je bent. Het gaat bij die koning niet om wat je bezit. Maar om wat je mist. Ze sprak tot hem al wat in haar hart was. Ja, dat gebeurt. Als je die koning mag ontmoeten, die de toevlucht mag nemen tot hem, knielend voor hem neer, dan komt er een open hart. Verstaat u dat? Dat is toch wonderlijk? Ach, op zulke dagen als deze kun je ook wel eens van hart tot hart met elkaar spreken, maar dat moet vallen. En we gaan zomaar niet tegen een vreemde ons hart openleggen, dan moet je iemand kennen, dan moet daar een vertrouwensbasis zijn. En dat was nou ook hier het geheim. Want die koningin van Scheba, die voelde zich helemaal thuis bij Salomo. Die voelde zich op haar gemak. Daar was een vertrouwelijke omgang van die koning van Israël. Wonderlijk. En ze sprak tot hem al wat in haar hart was. Ze kon met al die levensraadsels bij hem terecht. Mag u daar ook iets van kennen? Die een ontmoeting met die meerdere Salomo mag krijgen. Dan gaat het hart open. Dan word je eerlijk voor God. Dan komt eruit wat er in je leeft. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dan moet het hart open gaan. Dan wordt men de zondaar, de schuldige voor God. Dan komt men met zijn zielennood voor de Heere. Dat heeft de Heere nu graag. Zo werkt hij heen naar het behoud van die zondaar. Maar als dat hart open gaat, oh, daar komt niet veel goeds uit. Dan kom je daar als een verlorene te liggen. Bent u zo in het zielsgemis voor hem terechtgekomen. De toevlucht nemend, ja, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik kan niet anders. Een open hart. Ja, alles wat wij meebrengen, ach, dat telt bij de Heere niet mee. Maar dat open hart, en wat is dat vertroostend, als je hart eens mag luchten, wat geeft dat bevrijding? Stort voor hem uit uw ganse hart. Ja, daar is een troon der genade. En laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Want daar is die hoge priester die barmhartigheid schenkt. Die hulp kan geven. Die antwoord weet. Ja, want tot haar verbazing gaat koning Salomo al haar woorden verklaren. Nou krijgt ze onderwijs van die koning. En wat groot als we nu hemels onderwijs krijgen aan de voeten des Heren. dat we van die wijsheid mogen horen. Hoe hij tot zaligheid onderwijst. Hoe hij wijst op de totale verlorenheid en verdorvenheid. Dat het nou nooit om iets van de mens nog zal kunnen. Maar wat groot als ook die weg ontsloten mag worden. Die daar is in Jezus Christus, die zaligmaker. En wat rijk als we van die wijsheid deelgenoot mogen worden. Als die hoogste profeet en leraar in koninklijke macht zo'n zondig schepsel gaat onderwijzen in de weg der zaligheid. O, is er voor mij nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan. Wat een wijsheid als dan geopenbaard mag worden voor zo'n verloren in zichzelf. Dat in Christus Jezus als de borg en middelaar alles is voldaan. Dat is goddelijke wijsheid. En zalig die zo de hemelse wijsheid mag ontvangen in dat toevluchtnemend geloof. Dat kan geen mens ooit uitdenken. Dat kon die zondaar in de nood van zijn hemelhoge schuld nooit bedenken. Het was te groot om te hopen. Maar wat de wijsheid bij God vandaan. In Christus Jezus. In die gezegende koning. Om die weg der zaligheid te mogen horen verklaren. En dan is het zo gepast. Want er staat, ze sprak tot hem al wat in haar hart was. En Salomo verklaarde haar al haar woorden. Dat past precies. Daar was geen raadsel. Of Salomo wist er antwoord op. Rijk als zo de nevels op mogen klaren. Als zo de zielenraadsels bij hem bekend zijn. Als hij antwoord weet te geven. Juist wat ik nodig heb. Gods volk, die onderdaan. O, die krijgen het steeds meer nodig. Om zomaar tot die koning uit te gaan. Om van hem zijn wegen te leren. En hoe rijk als ze mogen merken, die wijsheid van boven, die is gepast. Precies wat ik nodig heb. Die koningin van Sheba, ze kreeg het te horen van Salomo, maar dan ook te zien. Dat is de voortgang in het geloof, van horen naar zien. Dan laat Salomo haar zien het paleis, hoe dat toegaat. In dat koninklijk hof naar ordenstijl van de God van Israël. En dan toont Salomo haar ook die opgang. Waardoor hij ging naar het huis des Heren. En dan moeten we denken aan het offer. Aan het bloed der verzoening dat daar stroomde. Daar heeft Salomo haar heen geleid. Salomo heeft niet gedacht, ja, wat zal die koningin van Sheba daar nou van vinden, zeggen. Godsdienst zonder godsbeelden. Die koningin van Sheba, die heidense, wat zal ze nu verstaan van dat brengen van het offer. Koning Salomo heeft zich niet geschaamd om op dat offer te wijzen. Dat is het geheim van al mijn heerlijkheid. Dat is de bron van de vrede. Daaraan is de wijsheid te danken. Groot dat zo die koning heen wijst naar het goddelijk zaligmakend werk. In het plaatsbekledend offer. In het verzoenend reinigend bloed. Daar wil de Heere ze heen leiden. Om dat te aanschouwen. Die lieflijke dienst. In de tempel des Heren. En als die koningin dat mag zien. O, dan is er in haar geen geest meer. Dan is ze vol verbazing en verwondering. Dan kan ze het niet op. Dan weet ze het ook niet uit te brengen. Hoe groot en rijk het alles is. Mag u haar daarin verstaan. U die geleid bent in die wijsheid van boven. U die door het geloof kreeg te aanschouwen, de lieflijke dienst des Heren. Een blik op dat offer, op dat reinigend bloed. Het werk van die zaligmaker in zijn vernedering en in zijn verhoging. Wat groot als die koning de schatten opent van dat genadeverbond. Als die koning gaat uitstallen wat er nou in hem te vinden is voor een alles verbeurd hebbend zondaar. Hoe zijn gerechtigheid, zijn heiligheid voldoende is. Hoe nu zijn gestorte bloed volkomen kan reinigen van al de zonden en schuld. Als u daar wel eens in geleid mag worden. Oh, dan is er nu geen geest meer. Dan is het zo groot, zo rijk. Dan roept u het uit. Dat de Heere zo goed wil zijn voor een slecht mens. Dat daar zoveel rijkdom is. Uit zijn volheid ontvangen we genade voor genade. Dan komt u in het wonder terecht. Wat zal ik die trouwe Heer voor zijn gunst bewijzen, vergelden. Dan is er in u geen geest meer. Dan kun je die reeks der schatten tellen, nog bevatten. En dat is nou de vrucht van de koning der koningen. Dat is nu van de Heere geschied. Dat heil werd God in allen die in een toevlucht nemend geloof tot die grote koning mogen uitgaan. En zo komt ze tot de belijdenis. Zie, de helft is mij niet aangezegd. O, het is waarheid. Alles wat ik gehoord heb. Maar het overtreft de verwachtingen. Nog niet de helft is mij aangezegd. Kunt u het ook belijden? Dat is de belijdenis vol verwondering van iemand die het persoonlijk heeft ervaren. Dat die rijkdom van Salomo getoond werd. De helft is mij niet aangezegd. Zegt u het eens, u die bij de Heere op bezoek mocht zijn. U die tot die koning de toevlucht genomen hebt. En dat het hart open ging. Viel het bij die koning niet mee? Viel het niet eeuwig mee? Is toen de rijkdom der genade niet ontsloten geworden? En dat voor zulk een doemwaardig schepsel? O, dat brengt tot de belijdenis. De helft is me niet aangezegd. Het is boven bidden, boven denk. Welk een vrede. Welk een wijsheid, welk een rijkdom. O, dan wordt die koning u dierbaar en gepast. Dan gaat u in zijn heerlijkheid roemen. Dan zegt die koning in zalig uw knecht. Zalig dat volk dat onder uw wijsheid mag verkeren. Heb u het ook gezien? O, dat vele heidenen en zondaren het mogen zien. Dat volk is gelukkig te prijzen. Dat is het gezegend heidendom dat in de gunstbewijzen van die koning mag delen die Davids troon beklom. En dan is het einde, de roem in God zelf. En daaruit blijkt dat het een vrucht is van de koning der koningen zelf. Want dan gaat die koningin van Scheba de Heere prijzen. Dan gaat zij God loven in zijn welbehagen. Groot, dat is groot. Daar is ze ingeleid, dat heeft ze mogen zien en verstaan. God heeft behagen in u gehad om u op de troon te zetten. En in dat welbehagen Gods, daarin komen ze nu terecht. Dat is een vrucht van de koning der koningen. Dan krijgt niet een mens de eer, maar dat behagen van God. Die vrije gunst, die eeuwig u bewoog. Het is door u alleen, om dat eeuwig welbehagen, mag u het zo beleiden, vol verwondering. De helft is me niet aangezegd. O, waarom was het op mij gemunt? Louter welbehagen. En dan spreekt zij van de liefde, omdat de Heer Israël in eeuwigheid bemint. En dat is nou geen goedkope liefde. Dat is nou de liefde Gods. Liefde die in de eeuwigheid begint. Liefde die in de eeuwigheid eindigt. Ja, dat wordt de roemtaal van die verloste kerk. Van die gezaligde onderdaan. Dat is de rijke vrucht van die koning der koningen. Lief gehad. Met een eeuwige liefde. Dan valt de mens er totaal buiten. Maar door die koning erin gesloten. Die eeuwige liefde. En dat is geen goedkope liefde. Dat is liefde gegrond op het recht. Dat is liefde overeenkomstig al de deugden van God. De deugd van zijn rechtvaardigheid en heiligheid. Die eisen voldoening en betaling van de schuld. En het is die eeuwige liefde Gods. Die het heeft toegelaten dat daar een borg kwam. Die plaatsbekledend betalen zou voor de schuld en zonde. En zo is het met al de deugden Gods in overeenstemming. O, wat een diepe. Wat een grote, oneindige zondaarsliefde. En dat is de vrucht van die koning. Dat ze nou in die liefde mogen delen. Kent u zo het geheim van zalig worden? Is die vrucht ook in ons hart geopenbaard, gewerkt door de koning der koningen? O, met minder kunnen wij niet toe. Want eens. Dan zal de koningin van het zuiden in het oordeel opstaan tegen sommige mensen van dit geslacht. En ze zal hen veroordelen. Vreselijk zal dat zijn. Moet de koningin van Scheba u aanklagen? Zij kwam van het zuiden en meer dan Salomo is hier. We hebben u de helft nog niet kunnen aanzeggen vanmiddag. Dat is ook weer onze armoede en ons tekort. Maar we mogen zeggen, vlucht nog tot die koning. Ik hoop dat er iets van een goed gerucht bij mocht zijn. Van die koning die meer is dan Salomo. Opdat in het oordeel die koningin niet tegen u op zal staan. Buig nog voor hem neer en open uw ganse hart, opdat hij u in zal leiden in al die heilgeheimen, in de verborgenheden van dat zaligmakend werk. En dan gaan van de koning in de dozen open, dan schenkt ze Salomo alles, maar nu is het niet meer tot betaling, maar uit dankbaarheid. Die koning, u bent alles waardig en ze keert rijk huiswaarts, rijke vrucht van die koning der koningen, eeuwig in zijn liefde te mogen delen. Wat zal het zijn als ze het hier iets van gesmaakt hebben, om dan in de eeuwige heerlijkheid te mogen komen, in de volle verwondering, dan zal het eeuwig zijn. Zie, de helft is mij niet aangezegd. Amen. De collecte wordt nu gehouden en dan willen wij samen zingen uit Psalm 72, daarvan de versen 5 en 6. Het woeste volk zal voor hem knielen, zijn vijand lekt het stof, ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Psalm 72, de versen 5 en 6, en de Heere zegene u en uw gaven.
En willen we deze zendingsdag afsluiten vanmiddag met Psalm 87. Psalm 87. Een psalmlied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion, boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad God, Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen op strijden der volken, zeggen die. Deze is al daar geboren, Sela. En de zangers, gelijk de spelen, mitschaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Beste zendingsvrienden, wat geloven van de Heilige Algemene Christelijke Kerk, dat de Zoon Gods uit het ganse menselijke geslacht, van het begin van de wereld tot het einde daarvan, de uitverkoren ten eeuwige leven, zich tot de gemeente vergadert, door zijn geest en woord in enigheid als ware geloofd, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en ook eeuwig zal blijven. Zeg, waar gaat het ten diepste eigenlijk om ook in het hele zendingswerk? Het evangelisatiewerk. In het preken zondags. In het hele kerkelijke leven. Waar gaat het ook ten diepste om dus op een zendingsdag als deze? Om wat wij doen, wat mensen doen, wat de kerk doet, wat zendelingen doen, evangelisten doen? Nee. Het gaat om het werk Gods. Het gaat om het welbehagen Gods, vrede. Tot zaligheid van verloren zondaar. Tot zaligheid van alle uitverkoren. Tot verlossing, tot eeuwige verlossing en zaligheid van al diegenen uit Jodendom en heidendom, uit blank en bruin en geel en zwart. Van diegenen die de Heer reeds van eeuwigheid verordineerd heeft, ten eeuwige leven. In Psalm 87 gaat het, staat erboven hier ook in deze Bijbel, over de heerlijkheid van de gemeente. Je zou ook mogen zeggen dus over de heerlijkheid van de ware kerk. Gods ware volk. Dus is het u wel eens opgevallen, geliefden, dat er dan in Psalm 87, zoals in de hele Bijbel, niet over iets van de kerk en van Gods kinderen zelf gesproken wordt? De heerlijkheid van de kerk. Ook in de zaligheid van Gods kerk en kind. Het is het werk van Gods genade. Op grond van dat dierbare bloed, het borgwerk van de Heer Jezus, vooruit dat eeuwige verkiezende welbehaag. U weet wel, en jullie ook wel, jongens en meisjes, in Psalm 87, diep in het Oude Testament, wordt over de heerlijkheid van dat Sion Gods, van de ware kerk gesproken. Naar analogie en tegen de achtergrond van de heerlijkheid van Sion en de dienst van Israëls God daar op de Sion, op zijn heilige berg. En wat was nu ten diepste het geheim van Sion? van die berg Gods daar in Jeruzalem. En dat de Heer daar woonde en troonde in zijn heiligdom in het midden van dat schuldige volk. Ach, daar was niets van dat volk zelf bij. Helemaal niets. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. God zelf heeft deze berg begeerd. Ter woning, om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Dat is ten diepste welbehaagd. Verkiezend welbehagen. En dat welbehagen Gods geliefde. Dat zaligheid van zondaren uit Jodendom en Heiden, ook vandaag aan de dag nog. Dat welbehagen Gods zal nu door zijn hand, door de hand dus het borgwerk van Sion, betalende borg en middenraad, gelukkig voortgaan. Dat gaat voort. Dat gaat door. Dat werk, dat wordt volmaakt, afgemaakt. Waarom? Omdat er niets van de mens, van de kerk zelf bij is, maar het Gods werk is. Vanuit zijn verkiezend welbehagen, op de hechte grond van recht en van gerechtigheid, dat dierbare bloed van de Jezus. Dat is de zin ook van het zendingswerk. Van het evangelisatiewerk. Van al het preken en alle andere kerkelijke arbeid, ook nu vandaag aan de dag nog in de gemeente, onder ouderen en jongeren. Je zou je kunnen indenken dat deze of gene echt wel eens vraagt, waar doe je het eigenlijk voor en wat haalt het allemaal nog uit? Nou, mensen, van onszelf uit gezien, niks. Helemaal niks. Daar haalt het niks aan. Wij kunnen ook met al ons preken, al ons kerkenwerk, we kunnen ook met al ons evangeliseren en zending bedrijven en met onze zendingsdagen houden. Wij kunnen nog niet één zondaar bekeren. Niet één. En wat onszelf betreft, nog niet één zucht tot onze zaligheid toe. Nee. En toch het behaag de Heere in zijn verkiezend welbehaag om in die weg zijn raad te vervoeren, zijn koninkrijk te komen, zijn gemeente te bouwen op die grondslag van de heilige bergen van het verkiezend welbehagen, zo vast, hè? Zo onwankelbaar vast en hecht, dat wat er ook gebeurt en wat er ook tegenin komt. En hoe stormen kunnen gaan loeien en woeden. Het weet van geen wankel. Er zal er niet één achterblijven, geen klap, niet. Al die verkoren worden toegebracht, niet één meer, maar ook in één minder, in de weg van waarachtige wedergeboorte en bekering door dat gerucht van die grote meerdere Salomo. Van wat we gehoord hebben vanmiddag. De geest in het hart van zondaren gaat werken. Wederbarend, vernieuwend. Want dat is de weg. Hè? En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. Dat geldt dus die Joden, die bondskinderen. Dat geldt ook die Filistijn, die Tyriër, de Moor in Psalm 87. Dat geldt ook die blinde heiden. Ze worden toegebracht in de weg van waarachtige wedergeboorte. Deze en die is daarin geboren. Je moet in Sion geboren worden, geliefden. Dat is het wonder van wedergeboorte. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Hij kan dat koninkrijk Gods niet zien. Ik denk in Jeremia 31. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom, hoort u het goed? Daarom alleen, daarom heb ik u getrokken. En die zo getrokken worden vanuit die eeuwige liefde, die zullen komen met smeking en met geween, zal de Heer ze voeren. Weenend over een schuld. Smekend om genade. Die en die is daarin geboren. Dat geldt die hele schare van verlosten. Maar ik voel, het is hier ook zo heel persoonlijk. Geboren worden doe je heel persoonlijk. Al zou je er een van een tweeling of van een drieling zijn, maar je wordt persoonlijk geboren. Zoals we ook allemaal een keer heel persoonlijk sterven moeten. En God ook niet. Zo moeten we ook heel persoonlijk wederom geboren worden. Die Jood, die heiden, maar ook wij. Want we hebben onze zendingsdag vandaag geliefden. En dat is goed en nodig. En we steunen het werk van de zending. En we bidden voor het werk van de zending. Maar hoe is het met mijzelf en met u? En met jullie jongelui. Hebben we zelf al een nieuw hart van de Heere gekregen? Kennen we echt al heel persoonlijk de Heer in ons hart en leven? Bent u door genade al een kind van God? Is uw ziel al gered? We gaan straks weer naar huis. Waar is de reis naartoe? Ik bedoel niet naar welke plaats van bestemming allereerst. Dichterbij of verder weg. En ook niet voor een paar dagen vakantie desnoods of een paar weken. Maar waar is de reis voor eeuwig naartoe? Zendings, vrienden en vriendinnen. Zijn we al bereid voor de eeuwigheid? Zijn wij al in Sion geboren? Want die zal de Allerhoogste zelf. De vesting, omdat hij nooit zal laten varen. Eén werk dat zijn hand begon. Het is de taak, de roeping, het voorrecht, ook in het zendingswerk, evangelisatiewerk, al het kerkelijke werk. Maar de persoonlijke vraag blijft klemmen. Hoe is het nu met mij? Hoe is het met u en jou? Zullen we die vraag niet vergeten als we straks naar huis gaan? Die heiden, die zwarte heiden moet bekeerd, maar wij met ons zwarte, onreine, vuile hart niet minder. Wederom geboren. En wat bij de mens onmogelijk is, dat is nog mogelijk bij God. Dat is het wonder van genade. Dat het evangelie op het zendingsveld, op het evangelisatieterrein, ook in Spanje en in Vlaanderen en in onze gemeente verkondigd mag worden. Maar dat is ook de persoonlijke spit. En wees dan altijd bereid. Want we weten dag niet, nog de uren. Die en die. Voelt u het persoonlijke? Is daarin geboren en de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft, ze tellen als in Israël gelijk. en doen de naam van Sions kinderen dragen. En ja, van dat volk, van dat ware Sion God, mag het gelden. O, hier al in beginsel bij tijden, eeuwig volmaakt. En wat zal dat wat zijn, als straks het getal vol is, als ze allemaal toegebracht zijn, want daarom kunnen wij nog zendingsdag houden, daarom moet het zendingswerk nog voortgaan in het licht van de komende wederkomst van de Jezus. Dit evangelie van het koninkrijk zal verkondigen aan alle volken. En dan zal het einde komen. Het getal is nog niet vol. Er moeten er nog toegebracht worden. Daarom mogen wij hier nog zijn. Daarom mag er nog gepreekt zondags. Daarom gaat het zendingswerk nog door. Want straks, als dat getal vol is en de laatste toegebracht, en rust dan voor jezelf niet, voor je het weten mag erbij te mogen behoren. Heel persoonlijk. Om in die rust in te gaan die er overblijft voor het ware volk van God. Opdat het eeuwig straks ook van ons mag zijn. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbals slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen, wat uit God komt, gaat je naar God terug. Al wat hij brok, zal eeuwig duiken tot zijn eer, zijn naam, eeuwig met lofgejuich geprezen. Ook door u en door jullie, dat ook medevrucht van deze zending mag zijn. Dat zijn ze. Willen we samen danken en bidden. De barmhartige, genadige Heere, grote koning van uw duurgekochte kerk, u gaat ook nu nog door met dat heilswerk van uw genade om die gemeente Gods van eeuwigheid verkoren, te vergaderen, te beschermen ook en te onderhouden door uw geest en woord in de kerk en op de zendingsvelden op de evangelisatieterrein. En ter behartiging van dat werk mochten we ook hier bijeen zijn vandaag op deze zendingsdag. We zeggen uw naam, o moeder, dank daarvoor. U hebt het alles wel gemaakt. U hebt een goede, ook een saambindende dag geschonken. Heer, uw woord mocht verkondigd. Alles mocht met orde en eerbied verloven. We zeggen uw naam, o moeder, dank wat u stond vandaag. In het zondige in spreken en luisteren genade vergeven. Wil gij het uwe en met name uw woord met uw zegen kronen, heilig het aan de harten van ouder en jongeren. Ga met ons als wij van hier gaan. Schenk ons ook allen persoonlijk boven al dat ene nodige voor leven en sterven. Gedenk alle zendings- en evangelisatiearbeid, zendingswerk vanuit onze eigen kerken. Ook de poging van het zoeken naar een nieuw zendingsterrein. Ik bid uw genadige God dat u evangelisatiewerk wilt zegenen ook in Vlaanderen. Wij bidden uw genadige God voor het werk van de Spaanse evangelische zending. Ja, voor alle zendings- en evangelisatiearbeid, dat het gebruikt mag worden als een middel in uw hand. Tot bekering van zondaren en uitbreiding en opbouw van uw koninkrijk en tot eer van uw naam. Gedenk ook ons allen tezamen, ieder persoon, onze gemeenten, kerkraden, de ambtsdragers, de dienaren des woords, de verkondiging van uw woord zondag aan zondag in de gemeente. Heere, wil gij ouderen en jongeren bekeren tot u, opdat we zelf dat heil mogen kennen en van daaruit ook op de plaats waar u ons gesteld hebt, in handel en wandel, in woord en daad, een zendeling, een evangelist mogen zijn, in woord en daad. O God, vergeef uit genade al onze zonden, leer ons u te dienen en schenk ons alles wat nodig is, breng ons veilig op de plaats van bestemming. Bovenal, op onze levensreis naar de eeuwigheid, schenkt ons uw veilig en vast beleiden. En wil ons wassen en reinigen in bloed. En ons voor tijd en eeuwigheid tot uw rekening nemen. Opdat ook door ons eens eeuwig uw naam met lof, gejuich, geprezen mag worden. Dan zullen daar die blijde zangen staan, speling op de harp en cymbalen, en wil u al mijn fonteinen wezen. Amen.